Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit de 33ste psalm, het eerste en het tweede vers. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven en roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. 1 en 2 van 33.
Gemeente, u zal nu worden gelezen uit het woord van God en wel uit het 24ste hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. We lezen uit dat hoofdstuk de verzen 36 tot en met 49. Lucas 24, vers 36 tot en met 49. Daarna belijden wij ons geloof en we doen dat vanmorgen met de woorden van onze Dordtse leerregels uit het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste drie paragrafen. En daarna zingen wij uit de 19e psalm het 4e vers. Des Heere wet nochtans verspreid volmaakter glans.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, heb gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van enige gebraden vis en van honigraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige doods schuldig geworden, zo zoude God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten, en om de zonde te verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wien hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus den gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Tot zover.
Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, onze ogen zijn op u in dit morgenuur. Nu gij ons hier in deze kerkdienst samenbrengt, in een bijzonder uur, ter gelegenheid van het feit dat het u behaagd heeft om opnieuw goedertierenlijk een van de boodschappers van de zeer blijde tijding uit te zenden in uw wijngaard en hem vandaag tot dat dienstwerk officieel aan te stellen. We danken u samen, heren, dat u het aan broeder Egas gegeven hebt, dat hij na alle andere taken die hij in dit leven al heeft mogen vervullen en na het volbrengen van zijn studie, dat u het hem vandaag geeft dat hij dit werk in uw koninkrijk mag gaan doen, zoals ook de begeerte van zijn hart al geruime tijd is en zoals gij hem ook een opdracht, een roeping wilt geven. En we danken u ook samen met de gemeente van Urk Eben Haezer dat de vacature die al geruime tijd bestond na het vertrek van dominee Bouw vandaag weer vervuld mag worden en dat deze grote gemeente weer een eigen herder en dienaar mag ontvangen. We danken u ervoor, heren, dat het u behaagt om dit werk in uw kerk gedurig te doen. En dat het ook zo zal blijven totdat gij wederkomt, Heere Jezus Christus. Want er zullen altijd mensen zijn waarvan de schrift kan zeggen hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten dergenen die het goede verkondigen. Daar zorgt u voor. Want u zorgt ervoor dat er een gemeente tot stand komt. Dat er een volk vergaderd wordt, uitverkoren tot het eeuwige leven. En u geeft de middelen waardoor ze vergaderd worden. Het woord en de geest. En u geeft ook de dienaren van het woord, die dat woord van u in de mond gelegd krijgen en die de opdracht hebben gekregen, spreek al de woorden van dit leven. Heren, en omdat dat ten diepste het motief is dat u beweegt om zondaren zalig te maken, daarom zendt u ook dienaren uit en daarom beleven we vandaag ook een dag als deze en een kerkdienst als die van deze morgen, waarin er opnieuw één mag worden bevestigd met handoplegging. Heren, er is reden genoeg, veel meer dan we beseffen wellicht, om uw naam ootmoedig te danken. Niet alleen maar dat de vacature vervuld wordt en niet alleen maar dat een broeder zijn studie bekroond zag en nu het werk mag gaan doen, maar dat u nog aan het werk bent. Dat moet vandaag ook het eerste accent hebben. Gij zijt nog niet klaar met het vergaderen van uw gemeente. En er moeten er ook uit dit volk nog worden toegebracht, krachtdadig en onwederstandelijk geroepen, jongeren, ouderen, opdat ook zij zouden gaan behoren bij die gemeente die zalig wordt. En intussen wilt u ook dat volk dat reeds uw eigendom is voortdurend onderwijzen, opdat de schriften als die ontvouwd worden meer en meer tot zegen in hun leven zullen zijn en kracht zullen doen in hun leven, opdat het geloof dat ge gewerkt hebt niet op hetzelfde punt zou blijven staan, maar zou groeien, zou opwassen en zou toenemen. En opdat de kennis van de Heere Jezus Christus ook zou groter worden. Hij die alles gedaan heeft om die gemeente te kopen met zijn bloed, die er zichzelf, die er zijn leven voor gegeven heeft. Hij is het ook waard om verheerlijkt te worden, groot gemaakt, aangeprezen. Hij is het ook waard om geloofd te worden en volkomen vertrouwd te worden, zodat we alle andere steunsels en alle andere dingen waar wij ons houvast in zoeken, kwijtraken om Christus alleen over te houden. Heere, Hij, de Heer Jezus Christus, is immers de enige die de prijs heeft betaald en die de geest heeft verworven en uitgestort en die door die geest ook naar zijn eigen belofte verheerlijkt zal worden. Mag dat dan gaan gebeuren, Heere, ook in de toekomst. Mag het vandaag gebeuren, mag het in de toekomst gebeuren en wilt gij zo ook uit dit volk u meer en meer toebrengen, toevergaderen, die deel krijgen aan dat heil dat in Christus is. Heere, wij bidden u dat u alle dingen in goede orde wilt laten verlopen. Er zal niet alleen gepreekt worden, maar er is ook die bijzondere plechtigheid van de bevestiging van de broeder in het ambt en van de handoplegging. Heere, mag dat ook allemaal stichtelijk gebeuren. En met stichtelijk bedoelen we dan dat het de gemeente mag bouwen. En dat we er ook iets van een wonder in mogen zien, Heere. Dat zeren knechten hier vergaderd, er weer een in hun rijen mogen insluiten. En dat zij die de bevoegdheid hebben om aan de handoplegging mee te doen, inderdaad ook iets zullen beseffen van het feit dat daar ook een stukje overdracht aan anderen in weggescholen zit. En dat het u behaagd heeft om via dit ceremonieel toch ook iets mee te delen wat voor de uitoefening van het ambt noodzakelijk is. Immers zo spreekt de apostel ervan tot zijn geestelijke leerling en geestelijke zoon Timotheus, als hij het tegenover hem heeft over de gave die hij op moet wekken en waarvan hij mededeling gedaan heeft, ontvangen heeft met de oplegging der handen. Heere, zo spreekt dat gebeuren ook. En het is geen alledaags gebeuren. En het gebeurt ook niet elk jaar en elke 2 jaar in een gemeente. Maar als het dan plaatsvindt, laat daar dan ook een getuigenis van uitgaan. Zoals natuurlijk in de eerste plaats wij u bidden dat er getuigenis van het woord uit mag gaan. Het evangelie dat gepredikt zal mogen worden. Sterk hem die die taak heeft. Bekwaam hem naar lichaam en geest. En geef hem woorden. Geef hem allereerst gedachten die hij onder woorden mag brengen en zo toch zo onder woorden mag brengen dat ze verstaanbaar en begrijpelijk zijn. En geef oren om te horen en harten om te verstaan, Heere. En laat de gemeente verwonderd in u de Heere eindigen. Gij zijt alle aanbidding waard. Gij zijt de grote God voor wie wij ootmoedig en eerbiedig buigen. En zouden we dat niet doen, Heere, te meer als wij zien op wie wij zijn, als de gemeente zichzelf voor de spiegel van uw heilige woord en uw heilige wet plaatst, dan kan ze alleen maar zeggen, het is een wonder dat God ons nog een van zijn knechten geeft. En als onze broeder zichzelf voor de spiegel van uw woord en wet plaatst, kan hij ook alleen maar zeggen, het is een wonder dat God mij roept en uitzendt. En als wij allemaal ons voor de spiegel van uw heilige wet geplaatst zien, dan zullen we allemaal moeten betuigen en voor uw aangezicht moeten belijden. Er is niemand die leeft die rechtvaardig is. En zo leven we toch vandaag alweer alleen
van onverdiende gunsten. Vandaag en alle dagen van ons leven. Heren, laten we dat ook beseffen. En laten we die bijzondere genade, waardoor u van onbekwame en onwaardige mensen toch nog mensen maakt, die u niet alleen gunsten schenkt, maar die u de grootste gunst en genade van alles zult willen geven, laten wij ons in ware verootmoediging voor u buigen en u belijden, Heere. Het zijn onverdiende zegeningen. En wilt u alstublieft om het bloed des verbonds al onze zonden vergeven en ons wassen en reinigen van alle ongerechtigheid. We vergeten vanmorgen de zieken niet, die niet met de gemeente kunnen opgaan. En wellicht ook heel wat bejaarden die mogelijk wel thuis meeluisteren. Heere, bezoekt u hen ook met uw heil en vergeet u hen ook niet. En laat uw werk ook in hun leven mogen plaatsvinden en voortgang hebben. Gedenk gij uw ganse kerk. Overal op deze wereld bent u nog bezig, Heere. Al zijn er, zo lijkt het ons, al zijn er terreinen en al komen er misschien meer en meer terreinen waar deuren dicht gaan en waar het woord geen plaats meer heeft. Het ware woord geen plaats meer heeft. Waar wel ruimte is voor godsdienst van allerlei snit, maar waar het evangelie, waar de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus niets of nauwelijks meer te horen zijn. Heere, laat ons geloof oefenen dat gij toch doorgaat met uw werk en dat het klaar komt ook, hoeveel er ook tegen opkomt, dat het uiteindelijk toch klaar komt, dat gebouw dat u bezig bent te bouwen, die heilige tempel in de Heere, en dat straks God alles zal zijn en in allen. En dat al de werken der duisternis afgebroken zullen worden. En dat de zonde uitgeroeid zal worden. En dat de dood niet meer zijn zal. Heere, gedenk ons. In de vergeving van onze zonde vragen wij het u. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit 122, het eerste en het derde vers. Ik ben verblijd en dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij.
woord Gods komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte, het 24e hoofdstuk van Lucas. En daarvan het 45e vers. Lucas 24, vers 45, waar wij lezen: toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Het is zonder nadere uitleg wel duidelijk wie er met de hij in deze tekst bedoeld is, gemeente. Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En Lucas 24 is een opstandings-, een paashoofdstuk. De hij in onze tekst is de opgestane Christus, die uit het graf is verrezen en die aan de avond van die opstandingsdag, zoals dit hoofdstuk ons vertelt, eerst verschenen is aan de Emmausgangers en later in de kring van de discipelen zich heeft vertoond. Die bewijs kwam geven dat hij echt weer leeft. Dat hij niet een vreemde is, een ander dan degene die gekruisigd was, maar dezelfde, dat de gekruisigde dus ook de opgestane is. En het is ook geen wonder dat de discipelen daar wat moeite mee gehad hebben, of wat moeite, nogal heel wat moeite, om dat te geloven, dat hij die ze hebben zien kruisigen, die ze hebben zien sterven aan het vloekhout, dat hij nu ook uit de doden is verrezen. De Heer Jezus moet er dan ook heel wat moeite voor doen, zo hebben we gelezen, om zijn discipelen te overtuigen. Hij moet ze heel wat bewijzen geven, waardoor hun ongeloofskwaal genezen wordt. Als ik dit gezegd heb, dan ben ik eigenlijk ook al bezig met u te vertellen wie het zijn aan wie hij verschijnt en wie het zijn van wie gezegd wordt dat hun verstand geopend wordt. Wier verstand is dat? Wel, dat is ook duidelijk. Dat verband biedt de tekst ons weinig exegetische problemen. Degene wier verstand, zoals hier staat, geopend wordt, dat zijn uiteraard de discipelen die op die avond bijeen waren, achter gesloten deuren, wordt ons ook nog verteld. En als wij vragen in welke gemoedsgesteldheid zij bijeen waren, dan ligt de schrift ons daar ook over in. Ze waren bedroefd, ze treurden, ze weenden, ze waren de wanhoop nabij. Ze hadden gehoopt dat Jezus de beloofde was. Maar het is allemaal zo anders gegaan als dat ze gehoopt en gedacht hadden. Het is stuk gelopen op dat ruwe kruis, op de dood, op de grafsteen. Het lijkt allemaal een mislukking, een grote mislukking te zijn geworden. Ze hebben zich vergist. Jezus van Nazareth, hij is bij nader inzien toch niet degene voor wie ze hem gehouden hebben. En dat kunnen ze anderzijds ook weer niet geloven. Dat ze zich echt vergist hebben. Was dan hun geloof in hem niet echt? Was hun liefde tot hem niet echt? Ze weten het niet meer. En het is dringend nodig dat er iemand komt, en dan niet zomaar een medemens, maar dat er iemand die je met een hoofdletter zou kunnen schrijven komt, om in hun midden licht te geven in de duisternis. Iemand die komt om bij hen iets tot stand te brengen wat ze zelf niet tot stand kunnen brengen en wat ze bij elkaar ook niet tot stand kunnen brengen. Wat is er dan aan de hand? Waren het
geen echte discipelen van Jezus? De Heere spreekt in het evangelie toch heel duidelijk dat ze geroepen waren. De een uit het tolhuis, Matthäus. De ander, anderen, bij de netten en bij de vissersboten vandaan, waar zij hun beroep hadden. En de Heere zegt in zijn evangelie niet alleen maar dat ze geroepen waren, dat hij tot hen zei, volg mij. Maar het evangelie vertelt ons ook dat ze gewillig gemaakt zijn om te volgen en om alles te verlaten en achter de Heer Jezus aan te gaan. Het evangelie maakt ons duidelijk dat dat woord van Jezus met kracht kwam en dat de stem die Jezus tot hen sprak ingang vond in hun hart en daar effect kreeg, zodat ze het er voor over kregen om een heel nieuw leven te beginnen. En ze wisten niet waar dat leven hen brengen zou en wat ze op die weg allemaal nog mee zouden maken. Dat vissersbestaan gaf heel wat meer zekerheid en securiteit dan de onzekerheid van het volgen van de Heer Jezus. Maar niettemin, dat woord was met zoveel kracht dat ze alles verlieten en Jezus volgden. Ze waren dus, en die conclusie kunnen we toch trekken, moeten we op grond van het woord van God trekken. Ze waren echt geroepen discipelen. Dat leidt geen twijfel. Hadden ze dan bij de Heer Jezus niks geleerd? Zijn ze wel hem gevolgd, maar hebben ze al die tijd hun oren dicht gehad, zodat het onderwijs dat Jezus hen gaf geen enkel effect heeft gehad? Ze zijn, en dat zegt het evangelie ons ook, ze zijn 3 jaar lang door de Heere Jezus onderwezen. In de verborgenheden van het koninkrijk. Ze zijn door de hoogste profeet, door de hoogste leraar onderwezen in die dingen die van het allergrootste belang zijn. En als hij tot de scharen al door gelijkenissen sprak, dan verklaarde hij het deze kring van discipelen daarna nog eens heel afzonderlijk wat hij nou met de gelijkenissen bedoeld had, zodat zij ook nog privéonderwijs van hem gekregen hebben. Het leidt geen twijfel, deze mensen zijn leerlingen van de beste, van de meest bekwame leermeester in deze ganse wereld geweest. En het wordt ons ook verteld in het evangelie dat dat onderwijs dat de Heiland hen gegeven heeft ook niet helemaal zonder vrucht gebleven is. Zeker, het heeft vrucht gedragen. En door de werking van Gods geest heeft het hen zelfs tot geloof en tot geloofsbelijdenis gebracht. Want het zijn mensen uit deze kring geweest die gezegd hebben tegen de Heere Jezus in de volle overtuiging: Gij zijt de Christus. Het zijn mensen uit deze kring geweest die uit de volle overtuiging de keus gemaakt hebben en hebben gezegd: Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En de Heere Jezus heeft die geloofsgetuigenissen aanvaard, zo zegt de schrift ons. En hij heeft tegen die discipelen gezegd: dat je dit zegt en dat jullie dit belijden, dat is niet omdat jullie tot de conclusie gekomen zijn dat het zo is, door je eigen redenering en door urenlang met elkaar erover te overleggen, maar dit hebben vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus we kunnen ook gevoeglijk zeggen en concluderen: het zijn ook nog ware gelovigen geweest. geen schijngelovigen, geen naamchristenen, geen tijdgelovigen, maar ware gelovigen die het van de Vader zelf geleerd hebben. Dat staat ook boven alle twijfel verheven. Daarbij, en dat was onderdeel van het onderwijs dat de Heer Jezus hen gegeven heeft, niet van meet af, maar op een gegeven ogenblik in de tijd dat hij met hen was, is de Heer Jezus begonnen te spreken tot hen over wat er met hem zou gebeuren. Dat hij zou lijden, dat hij zou sterven, dat hij zou opstaan. En behalve dat ze dat hadden kunnen weten uit de schriften, die ze van de jeugd af aan gekend hebben, konden ze dus deze dingen over het lijden en over het sterven en over de opstanding van de Heere Jezus ook duidelijk weten, omdat Jezus eigen mond daarover gesproken heeft, ettelijke keren zelfs, om hen erop voor te bereiden dat als de dingen zouden gaan gebeuren, ze er niet overvallen door zouden worden. Ze waren op de hoogte. Ze waren meer dan wie dan ook op de hoogte. En om niet meer te noemen, de Heere Jezus had deze mensen ook al een soort stage gegeven, toen hij ze 2 aan 2 uitzond om het evangelie te gaan verkondigen in Israël. En om de prediking van het evangelie vergezeld te doen gaan met het verrichten van tekenen en wonderen. En ze zijn gegaan. En ze hebben gesproken. En ze hebben zieken genezen. En ze hebben duivelen uitgeworpen. En enthousiast zijn ze teruggekomen. En ze hebben ze verteld wat ze meegemaakt hebben. En in hun enthousiasme hebben ze gezegd, en zelfs de duivelen waren aan ons onderworpen. Discipelen dus, geroepen, gelovig, onderwezen. En ze hadden hun eerste schreden ook al gezet op het preekpad. En ze hebben bij die eerste schreden op het preekpad al mogen ondervinden dat de Heere hen op dat pad niet alleen liet gaan, maar dat hij meewrocht en dat hij mede getuigenis aan hun woord gaf. Gemeente, er is in het licht van het geheel van het woord van God geen enkele twijfel mogelijk dat het in onze tekst gaat over ware discipelen, over ware gelovigen, over geroepen dienstknechten, over mensen die van de Heere zelf onderwijs ontvangen hadden, over uitverkoren dienaren. En nu is het moment aangebroken dat ze het werk waartoe ze geroepen zijn volledig moeten gaan doen. Niet meer in een soort korte periode voor een bepaalde tijd, als ze 2 aan 2 uitgaan, maar nu moeten ze hun leven in de dienst van de Heere gaan besteden, in de verkondiging van het evangelie. Nu moeten ze hun leven gaan geven aan de verbreiding van het woord van God in deze wereld, want Jezus zal dat zelf niet meer doen. Hij staat op het punt om te vertrekken. Zijn werk op aarde is gereed. Hij zal naar de hemel terugkeren. Maar dat betekent niet dat het woord nu tot zwijgen zal komen. En hoe moet het woord dat hij gebracht heeft nu verder gebracht worden? Door hen. Daar heeft hij ze voor geroepen. Daar heeft hij ze voor onderwezen. Daar heeft hij hen zijn geest voor gegeven. Daar heeft hij hen ook een soort stage voor gegeven. Daar is hun hele opleiding op gericht geweest om nu dienaren van het goddelijke woord te zijn. En dan nog met de kwalificatie die bij hen alleen past. Apostelen, de uitgezondenen van de Heere Jezus. En tegen hen gaat hij het zeggen, gaat dan heen in de gehele wereld om overal die boodschap te verkondigen. En nu dat moment aangebroken is, dat ze met de daad zullen moeten gaan, eerst nog even wachten op de komst van de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus, maar daarna in ieder geval toch gaan. Nu dat moment aangebroken is, nu blijkt dat ze ongeschikt zijn. Na alles wat er gebeurd is en ondanks alles wat ze ontvangen hebben, zijn ze voor de taak die Jezus hen toegedacht heeft ongeschikt. Want ze zitten met een probleem. En dat is geen gering probleem. Dat is een probleem dat eerst opgelost moet worden. Want als ze nu zo als dienaars van het evangelie zouden gaan, dan zou het misgaan. Dan zou hun prediking geen zuivere prediking zijn. Dan zouden ze een boodschap gaan brengen die ze zelf bij lange na niet verstaan. Waar ze de helft nog niet goed van verstaan. Dan moeten ze anderen gaan spreken over dingen waar ze zelf geen inzicht, geen doorzicht in hebben. Wat was dat hun probleem? Wat was dan hun probleem? Wel, in Lucas 24 wordt het er eigenlijk wel zo'n beetje gezegd, niet met zoveel woorden. Maar u kunt het heel duidelijk omschreven vinden in een ander hoofdstuk waarin het ook over de opstanding van de Heer Jezus gaat. In het laatste, in het vierde evangelie, in het Johannesevangelie. Daar staat in vers 9, en daar heb je het probleem ten voeten uit. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. Nou zeg het maar, ze wisten nog de schrift niet. En die moeten ze gaan verkondigen. En hoe moet je de schrift gaan verkondigen als je die zelf niet weet? Wisten ze niks van de schrift? Jawel. Anders zou die stageperiode, anders zou die periode dat ze uitgezonden waren, ook geen enkele vrucht hebben kunnen hebben. Ze waren niet helemaal onkundig. En we hebben gezien dat het onderwijs van de Heer Jezus niet helemaal vruchteloos is geweest. Maar het probleem zit nou juist bij het meest kardinale van het evangelie. Wat weten ze namelijk niet? Welke schriften weten ze namelijk niet? De schriften waarin het gaat over het sterven van Jezus en over de opstanding van Jezus. Die kennen ze niet. Daar hebben ze nog onvoldoende inzicht in. Daar ligt nog zoveel in voor hen verborgen. Hoe dat kwam? Was dat omdat niemand hen daar ooit van verteld had? Ach, ze hadden het uit de schriften kunnen weten. Dat laat de Heer Jezus hen hier ook voelen. En in ieder geval heeft de Heer Jezus er met hen over gesproken. Eenmaal, tweemaal, driemaal, ja wie weet hoeveel malen. Dat de Heer Jezus met hen begon te spreken over zijn naderend lijden, over zijn naderend sterven. Laten we eens een ogenblik letten op een van die momenten waarop de Heer Jezus dat deed. Ik denk aan wat we vinden in het 18e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Ik lees vanaf vers 31. En hij nam de 12 bij zich. Dus apart, niet midden in de scharen, niet midden tussen heel die menigte, maar hij nam de 12 bij zich. Hij gaat daar even apart in een hoekje, of waar dat ook geweest zal zijn, met die 12 discipelen. En hij zegt tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal aan de heidenen overgeleverd worden. En hij zal bespot worden. En smadelijk behandeld worden. En bespuwd worden. En hem gegeeseld hebbende zullen ze hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En ze verstonden niet hetgeen gezegd werd. Ging de Heer Jezus toen ineens een taal spreken die zij nooit geleerd hadden? Is dat de reden waarom ze het niet verstonden? Omdat de Heer een taal sprak die zij niet kenden? Nee. Is het omdat de Heer Jezus hele ingewikkelde woorden gebruikte, zoals dat wel eens is als een geleerde een heel moeilijk probleem aan het uitleggen is en dan zeggen de doorsnee mensen, nou ik snap er niks van. Was het dat waardoor ze het niet verstonden? Nee, de Heer Jezus gebruikt hele gewone woorden waar zij zich best een voorstelling bij kunnen maken. Zij kunnen zich best voorstellen wat dat is, hij zal de heidenen overgeleverd worden. Met andere woorden, hij wordt straks in de handen van de Romeinen geleverd. Dat kun je toch begrijpen als Jezus dat zegt. Als Jezus zegt dat hij bespot zal worden. Ze kunnen zich toch wel indenken wat dat is. Iemand bespotten. Ze kunnen zich toch indenken wat dat is. Iemand bespuwen. Ze kunnen zich toch indenken wat dat is als Jezus zegt dat hij gegeeseld zal worden. Het zijn allemaal gewone woorden, het zijn allemaal gewone begrippen. En iemand die maar een klein beetje kennis heeft, minder nog dan een doorsnee verstand, die kon dit allemaal begrijpen. En zij verstonden het niet. Het was voor hen verborgen. Niet omdat het zo ingewikkeld was, maar omdat er zoveel ongeloof in hun hart zat. Daarom was het verborgen. Eigenlijk wilden ze er ook niet van horen. Van de zaligmaker die zo'n weg moest gaan, nee, daar wilden ze liever niet van horen. Maar het probleem, het eigenlijke probleem, dat is de duisternis in hun verstand. En de duisternis in hun verstand is de oorzaak van de ongelovigheid van hun hart. En als dat hart ongelovig is, dan trekken ze zelfs de woorden van hun meester in twijfel. Ziet u wel dat alles niet in orde is als iemand geroepen wordt door de Heere? Ziet u wel dat alles ook nog niet in orde is als iemand van God genade ontvangt om met vrijmoedigheid de naam des Heren te belijden? Ja, maar dan ben je toch van dood levend geworden? Dan ben je toch een nieuw schepsel geworden? Ja, ja, jawel, maar daar zit nog zoveel van het oude. Van de oude mens. Met zijn verdorvenheid. En met zijn ongelovige bestaan. En dan blijkt telkens weer hoe nodig het is dat de Heere komt om een wonder te verrichten. En dat komt Jezus nou op deze bewuste avond doen. Hij komt zich in de kring van zijn discipelen vertonen, komt bewijzen dat hij leeft. En als ze het moeilijk kunnen geloven, dan zegt hij, nou geef maar een stuk vis, geef maar een stukje honing en hij eet het voor hun ogen. Maar waar hij speciaal voor komt, dat is om hun verstand te openen. En dan mag u dat woord verstand hier opvatten, alstublieft niet in de intellectualistische zin, zoals wij het woord verstand vaak gebruiken, maar neemt u het woord verstand nu maar eigenlijk voor het hele innerlijk van de mens. En sluit u daar zijn hart en zijn geest en zijn ziel en zijn hele innerlijk maar bij in. Daar was het verkeerd bij hen. Daar zat wat op slot. En toen konden de schriften, hoe duidelijk ze ook spreken, toen konden de woorden van de Heer Jezus, die nog duidelijker spraken, niet in dat gesloten hart, in dat gesloten verstand doordringen. Ze konden er geen post vatten. Moet dat nou zo blijven en moeten ze zo ambassadeurs van de Heer Jezus Christus zijn? Moeten ze zo de schriften gaan verkondigen? Moeten ze zo de Christus gaan aanprijzen? Wat moeten ze van dat kruis van Christus zeggen? Wat moeten ze van het open graf van Christus gaan zeggen? En dat zal hun voornaamste taak immers zijn, om te verkondigen dat in de gestorven en de zalig opgestane zaligmaker leven en gerechtigheid en vrede met God is. Hoe zullen ze daartoe in staat zijn? Als ze zo gaan, dan blijft minstens de helft van het evangelie verzwegen. En wat ze dan verkondigen, daar kan de duivel gretig gebruik van maken. Van halve evangelieboodschappen, of van driekwart evangelieboodschappen, maakt de duivel namelijk altijd graag een gretig gebruik om de mensen in onkunde te houden. En ze door allerlei dwalingen en hele of halve ketterijen te verstrikken. Nou, hoe moet dat dan? Jezus is met zijn discipelen nog niet klaar. En laat ik het met eerbied zeggen, hij komt ook nooit met hen klaar. Hij moet de sleutel omdraaien. Hij moet dat hart openzetten. Hij moet het licht van de schriften erin laten vallen, zodat ze tot hun eigen verwondering allereerst zeggen, ah, nou zie ik het. Nou begin ik er wat van te begrijpen. Zo heeft God het bedoeld. Ik dacht dat die tekst dat bedoelde, maar nou begin ik te ontdekken dat de Heere dat te zeggen heeft. En dan gaat het hen daarbij niet meer om hun eigen inzichten. Die moeten ze soms helemaal opofferen en prijsgeven. Want wat is hun taak? Schriften verkondigen. En dat exclusief. Zonder iets anders. Predik het woord. Wat ze ervan weten nu, wat ze ervan geleerd hebben nu. En zoals de Heere later tegen Paulus ook een keer zal zeggen. Niet alleen de dingen waarin hij u verschenen is. Maar ook de dingen waarin hij u nog verschijnen zal. Want in dat openen van het verstand zit ook voortgang. Dat is, als het goed is voor een dienaar des woords, wekelijks noodzakelijk. Er zijn altijd weer dingen die de Heere eerst duidelijk moet maken. Voordat je het zelf ziet en voordat je het zelf kunt verkondigen. Als ik een paar praktische lessen uit dit gegeven, uit dit schriftgegeven trek, dan is het in de eerste plaats wel dit. U kunt hier nou zien welke mensen de Heere in zijn dienst neemt. Wat voor soort mensen de Heere in zijn dienst neemt, dat kunt u hier ontdekken. En de conclusie ligt voor de hand. Of ze nou Petrus heten, of Johannes, of Jacobus, of hoe dan ook. Ze zijn van zichzelf alleen maar onkundig en onverstandig. Oh ja, op sommige punten kunnen ze best heel keen zijn. Als je een vissersopleiding gehad hebt, dan kun je een hele kiene visserman zijn. Dat kan. En als je een juristenopleiding gehad hebt, dan kun je op bepaalde terreinen van de rechtspraak goed weten hoe de wetten in elkaar zitten. Je kunt zelfs in de theologie heel wat weten als wetenschap. Maar van nature is elk verstand voor de schriften gesloten. Overigens, en zo zagen we toch al, waren deze discipelen echt geroepen. Het was niet voor de eerste keer dat ze de Heer Jezus ontmoetten en dat de Heer Jezus hier tot hen sprak. Ze waren echt tot geloof gekomen. Ze hadden echt onderwijs ontvangen. Ze hadden ook het een en ander geleerd. Ze hadden echt een band aan de Heer. Dat was er allemaal. En dat behoort er ook te zijn. Minimaal behoort dat er te wezen. Als iemand de dienst des Heren graag begeert te mogen verrichten. En als iemand staat naar het ambt van dienaar van het evangelie. Dan hoort dat er allemaal te wezen. Roeping, onderwijs, een band aan de Heren. De belijdenis van de Heren enzovoort enzovoort. Maar wat weet je met dat al dan nog? Als het onderwijs van de Heer Jezus 3 jaar lang, en de beste onderwijzer was hij, als het onderwijs van de Heer Jezus in het geval van deze discipelen zo weinig oplevert, dat de schrift moet zeggen, ze verstonden nog de schriften niet. Wat levert dan het onderwijs in Apeldoorn op? Dat zal nog wel wat minder zijn dan het onderwijs van de Heer Jezus. Conclusie. Al was hij al meester. En al is hij nu ook nog doctorandus. En u ziet misschien wel tegen de titels op. En u hebt hem als gemeente van Urk Ebenezer graag willen hebben. Zo graag zelfs dat voordat hij beroepbaar werd, u er al over heeft laten schrijven in uw kerkblad. En al heeft hij allerlei aangename eigenschappen. Maar wilt u vanmorgen wel bedenken en wilt u dat als eerste conclusie dan maar meenemen, dat u een ondeugdelijk instrument als predikant ontvangt. U kunt hem geschikt vinden, u kunt hem met een groot percentage beroepen hebben, omdat u hem zo geschikt vindt. U kunt hem geschikt vinden, ook al is hij nog maar aan zijn eerste gemeente toe, om in zo'n grote gemeente te gaan werken. U kunt allerlei kwaliteiten in hem zien, maar vindt God hem geschikt? Vindt de koning der kerk hem geschikt? Geschiktheid en bekwaamheid, dat ontleen je niet aan een titel. Dat ontleen je niet aan de beste opleiding op aarde. Dat ontleen je niet aan een medemens. Hij zal nooit boven de kwalificatie van de Heer Jezus Christus uitkomen. Als je alles gedaan hebt wat je moest doen, dan ben je nog maar een onnutte dienstknecht. Onthoudt u dat. Hij komt daar nooit bovenuit. En wie eerlijk gemaakt is door Gods geest, is het er nog mee eens ook. Die mag zich best bewust zijn van zijn gaven. Die mag zich best bewust zijn van zijn talenten. En die heeft ook de roeping om de gaven die hij ontvangen heeft op te wekken. En de talenten die hij gekregen heeft te gebruiken. Maar weet dat als er niet meer is dan dat God hem wat talenten en wat gaven geeft. En dat God hem wat studie geeft enzovoort enzovoort. Dat hij daarmee nog nooit geschikt is. Het is wel goed om dit te bedenken. Ik zeg het tegen u als gemeente, ik zeg het indirect ook tegen onze broeder. Het is wel goed om dit te bedenken. Want echte ootmoed, wordt onder de dienstknechten des Heren niet zo heel veel gevonden. We vinden onszelf zo gauw gewichtig. En we tillen onszelf zo graag op.
En we willen ook zo graag dat de mensen ons een beetje opvijzelen. En we worden zo graag door de mensen gezien en gehoord. Maar besef maar veel, gemeente van Urk, dat mensen die onnut zijn en die dat ook inleven, pas echt door de Heere gebruikt kunnen worden. Mensen die steeds weer opzien naar, mag ik hem zo noemen, naar de opener van ons verstand. En die altijd maar bidden en anders ook niet kunnen preken, voordat ze gebeden en geworsteld hebben. Heere, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. En het tweede, als we als praktische les nog een ogenblik naar deze tekst kijken, dat is dat u ziet hoe de Heere zijn dienstknechten bekwaamt. Ze zijn onbekwaam, maar dat doet hij wat dan. Hij bekwaamt ze. Hij opent dat verstand. Hij laat dat licht schijnen in de duisternis. En dingen die ze niet verstonden, gaan ze nu wel verstaan. Dingen die verborgen lagen, als onder het zand lagen, die worden nu blootgelegd. Betekent dat dan dat ze elke zondag met opzienbarende vondsten komen op de preekstoel? Sommige mensen zouden dat wel willen. Hier op Urk ook. Sommige dienaren zouden dat ook wel willen. En ze doen hun best er wel voor om iedere keer opzienbarende vondsten te hebben. Sensationele onthullingen. Dingen uit een tekst halen die nog nooit iemand gehoord heeft. En die nog nooit bij iemand zijn opgekomen. Geestelijke vondsten die echter meer voortvloeien uit hun eigen vindingrijkheid dan uit dat onderwijs van Gods geest. Maar als de Heere echt het verstand opent, gemeente, dan zult u het bij tijden ook merken. Waaraan? Dat het woord aan het woord komt. Dat de schriften opengaan. En kom je dan naar de kerk om dat te horen, dan ervaar je wat de Emmausgangers ervoeren. Was ons hart niet brandende in ons, toen hij ons de schriften opende. Als het woord door hem verstaan mag worden, als zijn verstand geopend wordt, weet u wat u dan gaat verkondigen? Wat er gebeurde toen Petrus en de anderen op de Pinksterdag deden. De grote werken Gods verkondigen. En kijkt u dan maar uit voor allerlei bijzonderheden. Want die zijn soms zo weer weg ook. Maar wat God geopenbaard heeft, dat is van waarde. Wat God de moeite waard geacht heeft om voor het nageslacht, voor u en voor mij en voor de komende generaties te bewaren in de schriften. Dat moet gehoord worden. En we hebben een leven lang werk om dat te verkondigen en dan is ons leven nog te kort. Hoe dat dan gebeurt, de opening van het verstand, door een wonder. Door een wonder van Gods almacht. En dan zit je achter je bureau en je hebt commentaren opengeslagen en je bent er niet veel verder mee gekomen. En je hebt soms alleen nog je Bijbeltje voor je. En ineens. En je krijgt het zomaar. Niet zomaar zonder dat je er wat voor doet. Schrift maakt ons ook duidelijk dat dit gebeurt in de weg van het gebed. En de apostel Paulus acht zich niet te gewichtig om aan de gemeenten te vragen of zij ook voor hem willen bidden. Colossenzen 4, Efeze 6 en nog wel meer plaatsen. Opdat God hem de deur van het woord zal openen. Uw dominee zal het alleen niet kunnen, gemeente van Urk. En als u hem zondags de schriften wilt horen openen, weest u dan in de week zijn Aaron of zijn Hur, om hem in het gebed te ondersteunen en om van de Heere te vragen: Heere, laat het hem zien. En laat het hem weten. En leg het in zijn mond, zodat hij het door kan geven. En zodat wij het zullen kunnen horen. Heus, hij kan dat niet missen. Die wisselwerking tussen preekstoel en kerkbank, die hoort er elke keer weer te wezen. Geeft u hem ook de tijd om met de schriften om te gaan. Ziet u er ook op toe? Ik zeg dat met name tot de kerkenraad. Niet dat ik enige twijfel heb dat broeder Egas dat niet zal doen. Maar ziet u er toch wel op toe dat hij studeert. En dat hij niet opgeslokt wordt in een gemeente van 1000+. Met zoveel jonge mensen. En zoveel problemen. En zoveel vraagstukken op allerlei gebied. Ziet u erop toe, broeders, dat hij niet opgeslokt wordt 6 dagen in de week in dat pastorale werk en alles wat daarmee samenhangt. Maar zorgt u ervoor dat hij op zijn studeerkamer zit en dat hij daar de schriften voor zich heeft. En dat dat wondere werk van Gods genade gezocht wordt. Dat Christus hem de schriften opent. En als hij zijn pastoraal werk doet, mag u hem best een kop koffie aanbieden. Maar verleidt u hem er alstublieft niet voor om een koffiedominee te worden. Maak dat niet van hem. Want hij heeft meer te doen. En hij moet de volgende zondag zijn hele gemeente, weer een boodschap meebrengen. Je hebt van die dominees die in hun gemeente heel wat voetstappen hebben staan. Maar die geen sporen hebben nagelaten. Begrijpt u het verschil? Geef uw dominee de gelegenheid voor de verborgen omgang met God. Om gedurig onderwezen te worden, opdat zijn toenemen bij allen ook openbaar zal zijn. U voelt wel, ik heb tot nog toe eigenlijk alleen maar gesproken over de opening van het verstand van Gods knechten. Dat is ook naar de gelegenheid van de tijd. Wat van hen geldt, geldt van kerkmensen ook. Ik wijd daar niet over uit. Dominee Egers zal dat nog wel eens meer dan 1 keer doen, denk ik. Maar u zult verstaan dat als de schriften verkondigd worden, uw verstand ook geopend moet worden. Of u nou onbekeerd bent, dan moet het voor de eerste keer gebeuren. Of dat je nou al veel van de Heere geleerd hebt, dan moet het voor de zoveelste keer gebeuren. Maar het moet wel iedere keer weer gebeuren. Dat wonder dat als bij Lydia de Heere het hart opent. En dat de Heere zicht geeft. En dat de Heere door zijn geesteswerking. Professor van der Meijden sprak van de bijzondere geesteswerking met het woord. En laten we dat alsjeblieft niet kwijtraken. Die bijzondere geesteswerking met het woord, die is in feite in elke kerkdienst ook weer nodig. Opdat we het verstaan zullen en geloven zullen. En dat we het vrucht zal dragen. En als u dat beseft, en meer zeg ik er niet van, dan zult u het ook niet van dominee Egas verwachten. Dan zullen onze ogen op de Heere geslagen zijn. En dan zullen we het moeten hebben van hem die het werk voor ons voleindigen zal. En dan zal ons gebed zijn: verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. Psalm 138, het 4e vers. Gemeente, wij gaan nu over tot het lezen van het bevestigingsformulier voor de dienaren des woords. Geliefde broeders, het is u bekend hoe wij nu tot drie onderscheiden reizen. De naam van onze medebroeder Egas hier tegenwoordig openlijk voorgesteld hebben om te vernemen of iemand wat had, hetzij zijn leer of zijn leven aangaande, waarom hij niet zou mogen bevestigd worden in de dienst des woords. Het is nu al zo dat ons niemand verschenen is die iets wettigs voortgebracht heeft tegen zijn persoon, waarom wij thans in de naam des Heren zullen voortvaren tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, broeder, en alle die hier tegenwoordig zijt, vooraf aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de inzetting en het ambt van herders of dienaren des woords. Alwaar eerstelijk valt op te merken dat God onze hemelse Vader, willende uit het verdorven menselijk geslacht een gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven, door een bijzondere genade daartoe gebruikt de dienst van mensen. Hierom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. En daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt een inzetting van Jezus Christus is. Wat nu dit heilig ambt is meebrengende, kunnen wij lichtelijk uit de naam zelf afleiden. Want gelijkerwijs het werk van een gewone herder is een kudde die hem bevolen is te weiden, te leiden, voor te staan en te regeren. Al zo gaat het ook toe met de geestelijke herders die gesteld zijn over de gemeente die God roept tot de zaligheid en ze voor schapen van zijn weide houdt. Nu is de weide waarmee deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging van het goddelijke woord met de aanklevende bediening der gebeden en der heilige sacramenten. Hetzelfde woord is ook de staf waarmee de kudde geleid en geregeerd wordt. En dienvolgens is het openbaar dat het ambt van de herders of de dienaren des woords is in de eerste plaats dat zij des Heren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard grondig en oprechtelijk aan hun volk zullen voordragen en het toe-eigenen, zo in het gemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid van de toehoorders met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen nadat een iegelijks behoefte is, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus, en wederleggende met de Heilige Schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons klaarlijk te kennen gegeven in de Heilige Schrift, want de apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord, en elders leert hij dat zulke moet geschieden naar de mate of de regel des geloofs. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwe of oprechte woord dat naar de leer is moet vasthouden en recht snijden. Insgelijks die profeteert dat is Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders voor tot een voorbeeld, verklarende dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. En in zonderheid hebben we een zuivere beschrijving van het ambt van de dienaren des woords in 2 Korinthe 5, waar de apostel aldus spreekt: al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Belangende de wederlegging van de onzuivere leer, zegt dezelfde apostel in Titus 1 dat een dienaar het woord aan het woord van God moet vasthouden om de tegensprekers te wederleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ambt van de herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de gehele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen in Handelingen 6, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords hebben deze herders met de apostelen gemeen. Waarop de heilige apostel ziende, tot Timotheus aldus spreekt, ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn, enzovoort. Ten derde is hun ambt de sacramenten te bedienen, die de Heere heeft ingesteld tot zegelen van zijn genade. Gelijk blijkt uit het bevel aan de apostelen door Christus gegeven en de herders ook aangaande, doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, insgelijks, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en wat daar verder volgt. Ten laatste is het werk van de dienaren des woords de gemeente Gods in goede tucht en orde te houden en te regeren op zulke manier als de Heere geordineerd heeft. Want Christus, gesproken hebbende van de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen aldus, al wat gij op de aarde binden zult, zal gebonden wezen in de hemel. En Paulus wil dat de dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, terwijl ze anders niet voor de gemeente Gods zouden kunnen zorg dragen, nog die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift genoemd worden huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters, terwijl ze opzicht hebben over het huis van God waarin ze verkeren, ten einde aldaar alles met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan en dat met de sleutelen van het hemelrijk die hun bevolen zijn, ontsluiting en toesluiting gedaan worden volgens de last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het werk der herders is. Namelijk, nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen ter zaligheid te brengen. Terwijl ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen. Zie, ik ben met u lieden tot de volleinding der wereld. Alwaar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst, want de personen die hij daar aanspreekt konden niet leven tot de volleinding der wereld, ten allen tijde op aarde onderhouden worden. En hierom vermaant Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord heeft aan getrouwe mensen te betrouwen die bekwaam zijn om anderen te leren. Gelijk hij ook dienvolgens Titus hem geordineerd hebbende tot een herder verder beveelt in alle steden ouderlingen en opzieners te stellen. Terwijl dan ook wij, om deze dienst in de kerk van God te onderhouden, nu een nieuwe dienaar des woords in de dienst instellen en tot nog toe genoeg van het ambt van de zodanigen gesproken hebben, zo zult gij, broeder Egas, en ik mag u verzoeken op te staan, antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden, ten einde een ieder mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst zoals het behoorlijk is aan te nemen. Ten eerste vraag ik u of gij gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, zoals dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouw te bedienen en uw leer te versieren met een godzalig leven, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen volgens de algemene ordening der kerken, indien gij in leer of leven u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord?
Ja, ik van ganser harte.
Gemeente, wij gaan zingen Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. 119, vers 53.
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand en regeren u zo in uw bediening, dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar moogt wandelen, tot grootmaking van zijn naam, en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Dan zullen ook andere predikanten aan de bevestiging, de handoplegging deelnemen. De eerste is dominee M.C. Tanis.
Ik zal u onderwijzen en leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn.
Zie zo op de bediening die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die vervult.
Weent de kudde Gods met een volvaard gemoed.
Vervolgens dominee J. Westerink.
Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus.
Dan is het woord aan dominee G. Bouw.
Maar Jezus zeide tot hen: geef gij hun te eten.
Vervolgens dominee C. Bos.
Want de Heere is goed, zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.
Dominee A. van der Weert.
De Heere zegt: mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen.
Dominee A. Baars.
Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens.
Dominee A. van Heteren.
Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen.
De vader van dominee Egas, ook dominee Egas.
Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die er is in onze Heer Jezus Christus. Merkt hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u wijsheid in alle dingen.
Dominee Boyten.
O gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij u wezen, en zwijg niet stil voor hem, totdat hij bevestige en totdat hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde.
Professor Peels.
Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten, bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, en vind gunst en goed verstand bij God, in de ogen van God en der mensen.
Dominee Hoefnagel.
Zo zegt de Heere tot zijn gezalfde: ik zal voor uw aangezicht gaan, en ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn, en de verborgen rijkdommen, opdat gij moogt weten dat ik u bij uw naam roep, de God van Israël.
Meneer Van Dijk.
Geef mij nu wijsheid en wetenschap, dat ik voor het aangezicht van dit volk uitga en inga. Want wie zou dit, uw groot volk, kunnen richten?
Dominee K. Visser.
Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want dat doende zult gij uzelven behouden en die u horen.
Dominee H. Polinder.
De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
Gemeente, wij zingen nu en wij doen dat staande, het eerste vers uit de 20e psalm, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek.
Zo heb dan nu, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde over welke de Heilige Geest u tot opziener gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door het bloed, door zijn eigen bloed. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig, niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld voor de gelovigen, in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, vermanen en leren. Verzuim de gave niet die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig, opdat uw toenemen in alles openbaar worden. Heb acht op de leer en volhard daarin. Verdraag geduldig alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En gij die de ook geliefde christenen, ontvangt deze uw dienaar in de Heere met alle blijdschap. En houdt de zodanigen in grote waarde. Gedenk dat God zelf uw lieden door hem aanspreekt en bidt. Neemt dan het woord aan, het welk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als der mensen woord, maar gelijk het in waarheid is als Gods woord. Laat u lieflijk en aangenaam zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede boodschappen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam, want ze waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat ze dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Dit doende zal het geschieden dat de vreze Gods zal komen in uw huizen en dat gij lieden die deze aanneemt in de naam van een profeet, loon van een profeet zult ontvangen en door zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Staat u mij toe een enkel woord, een enkel persoonlijk woord ook te mogen richten tot de bevestigde predikant en tot u als gemeente van Urk, Eben Haezer. Om te beginnen wil ik u, Anton Egas, hartelijk danken voor het verzoek dat u mij deed om vandaag uw bevestiger te zijn. U weet, het heeft mij lange tijd gekost om daar ja op te zeggen. En dat niet omdat ik van meet af niet wilde, maar de omstandigheden, de gezondheidsomstandigheden, noopten mij ertoe om een lange tijd van uitstel te vragen. En ondanks lichamelijke ongemakken heb ik graag aan uw verzoek willen voldoen. En met dank aan God mag ik zeggen dat hij het mij mogelijk gemaakt heeft om dit te doen. In tegenstelling tot januari, toen ik ook een dergelijk verzoek had om broeder Kiefiet in zijn gemeente te bevestigen en toen het absoluut onmogelijk was. Maar wat ik vandaag gezegd heb, dat heb ik over uw hoofden heen ook maar tot hem gezegd. Wees u een leerling van Christus en heb veel dat openend werk van Christus ook nodig. U zult het echt niet kunnen missen. En dat zal u er ook voor bewaren om te preken wat de mensen graag willen horen. Want dat is altijd een verleiding voor een dominee om te preken wat de mensen graag willen horen. En om juist niet te zeggen wat ze liever niet horen. Maar gaat u zo niet te werk, dat is onbegonnen werk, dat is zwaar werk. Want naar wie moet je dan wel luisteren en naar wie moet je dan niet luisteren? Luister naar de schriften. En, laat ik dit ook mogen zeggen, blijf jezelf. Gemeenten hebben altijd de neiging om predikanten op een bepaalde manier te modelleren. Een predikant moet aan een bepaalde profielschets beantwoorden. Soms worden die profielschetsen al van tevoren opgesteld. Maar elke gemeente heeft toch een beetje de neiging, ook als dat van tevoren niet gebeurt, om dat achteraf een beetje te doen. De dominee zou eigenlijk meer dit moeten doen en hij zou eigenlijk meer dat moeten doen en hij moest minder daarheen gaan en hij moest meer enzovoort enzovoort. Zo zijn ze altijd bezig om je te modelleren. In Apeldoorn hebben ze ook geprobeerd je te modelleren en in Urk zullen ze proberen je te modelleren. En in sommige opzichten is het ook best goed, want je moet hier en daar gecorrigeerd worden en je hebt mensen naast je nodig die inderdaad ook een wijs woord kunnen spreken en die je vaderlijk als het ware terzijde kunnen staan. En dat is een geweldige taak voor een kerkenraad, zeker bij een predikant die in zijn eerste gemeente komt. En ik wens de broeders ook van harte toe, de wijsheid die ze daarbij nodig hebben. Ga er niet te veel van uit dat uw predikant vanwege allerlei ervaringen in het maatschappelijke leven nu ondertussen alles al weet. Want als predikant staat hij aan het begin. En u hebt als ouderlingen meer ervaring dan deze predikant die weliswaar in het ambt gediend heeft, maar nog nooit in het ambt van predikant. Maar laat hem ook zichzelf blijven. En geef hem de ruimte om zichzelf te blijven in afhankelijkheid aan zijn zender en aan zijn opdrachtgever. Er is een versje uit van een dichter uit de vorige eeuw. Dat luidt, wees uzelf, zei ik tot iemand, maar hij kon niet, hij was niemand. Dat is niet van toepassing op broeder Egas. die is niet niemand. Die is echt, en dat heeft de praktijk ook bewezen, die is wel iemand. Maar laat hij dan die gelegenheid mogen hebben om zichzelf te blijven. Maar wees u zich vooral bewust van uw ongeschiktheid. Met alles wat u al gedaan hebt in het leven en waarvoor veel waardering is, blijf toch maar diep ootmoedig en waardeer wat God u gegeven heeft, maar word er nooit trots op. En ga niet uit van wat we weten, maar ga liever uit van wat we nog niet weten en waarin we nog onderwezen moeten worden. En dan werkt u onder Urkers. En dat zijn allemaal gevallen mensen. Uit God gevallen. Maar u zult wel merken dat de Urkers door elkaar genomen niet uit de godsdienst zijn gevallen. En dan brengt ook zijn eigen problemen weer met zich mee. Als ik ook nog een enkel woord mag richten tot Jannie. Je hebt ook heel wat meegemaakt in je leven zo, door die verschillende gang van Anton, iedere keer weer wat anders. Een studie hier en een studie daar en een baan hier en een baan daar. En nou nog van woonplaats veranderen en dan helemaal uit Werkendam naar Urk. Er is wel wat overeenkomst, denk ik, tussen die dorpen. Maar je bent het met hem eens dat hij hierheen moest. Dat hij naar deze bruisende samenleving, want zo is het hier op Urk, dat hij naar deze bruisende samenleving toe moest. Je hebt een leerschool gehad in Werkendam. Je hebt hem al eens vaker af moeten staan. Je hebt er wel eens vaker ook met je groeiend gezin alleen voor gestaan. Dat zul je hier op Urk misschien ook wel eens hebben. Daar ligt ook je eerste taak. En ik hoop dat de Heere je gelegenheid geeft om die taak ook voor je kinderen, die ook zo'n hele omgang, zo'n hele overgang hebben moeten meemaken, om die taak voor je kinderen ook uit te voeren. Die kinderen die zijn geen 2 en 3 jaar meer, althans de meeste niet. Die hebben zo ook hun eigen moeite met de aanpassing hier op Urk. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie ook genade mag ontvangen om de weg die de Heere je vader gewezen heeft met hem mee te gaan, net als je moeder, en dat je je hier in Urk ook spoedig thuis zult vinden en dat je hier ook aarde mag en dat je hier onder het woord dat je vader mag brengen de zegen van de Heere mag ontvangen. En tenslotte dit ene woord nog, en we hebben het al gelezen, Anton, heb Christus lief. Misschien wel het mooiste woord uit het formulier. Heb Christus lief en maak de mensen op hem verliefd. De Christus der Schriften. God zegen je. Gemeente, wij gaan samen danken. Barmhartige Vader, wij danken u dat u beliefd heeft uit het verloren menselijk geslacht door de dienst van mensen uw gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En dat gij de kerk hier ter plaatse nog zo genadig voorzien hebt met een getrouwe dienaar. Wij bidden u ook, wil hem door uw geest hoe langer hoe meer bekwaam maken tot de dienst waartoe gij hem bereid en geroepen hebt, hem openende het verstand om de heilige schriften te verstaan en hem sprake gevende tot opening van zijn mond om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie te kennen te geven. Begiftig hem met wijsheid en kloekheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke orde te onderhouden, ten einde uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voortgang toenemen in menigte en in deugden. Verlenen hem kloekmoedig in alle voorvallende moeite en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten, uw genade, opdat hij door de troost van uw geest gesterkt zijnde en ten einde daartoe standvastig blijvende met de getrouwe dienstknechten ontvangen worden in de vreugde zijns heren. Wil ook aan dit volk en deze gemeente uw genade verlenen, dat ze zich behoorlijk gedragen jegens degene, jegens deze hun herder, hem erkennende als van u gezonden, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpende, ten einde zij door zijn woord in Christus gelovende het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw lieve Zoon Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit de 143ste psalm, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gemeente, nog een enkele afkondiging. Voor de genodigden is er in gebouw Irene gelegenheid om dominee Egas de hand te drukken. En voor de gemeente zal er binnenkort een aparte avond worden gehouden om kennis te maken met de familie Egas. Dus ik begrijp daaruit dat die nu niet direct vandaag verwacht worden, de gemeenteleden. Dan nog een verzoek of u ook de programma's, de orde van dienst, mee wilt nemen, ze niet in de kerk achter wilt laten. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.